Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zullen wij deze dienst vervolgen met Psalm 94, het eerste vers. Verschijn nu blinkend, God der wraken, dat eens uw arm voor ons ontwaken. En wat er volgt in Psalm 94, vers 1. Wij belijden nu het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we opnieuw uit Psalm 94 en dat nu het tweede vers. Hoe lang, Heere, zullen dan de bozen, hoe lange tijd de goddelozen nog huppelen? En wat er volgt in Psalm 94 vers 2, wat we zingen na de belijdenis van het geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van ons spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders. Vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving der zonden. De wederopstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. Voordat wij de Bijbel open doen, willen wij de Heere bidden om de opening van het woord en van onze harten. Laten we bidden. Ja, Heere, want dat hebben we nodig, dat uw geest komt, dit kerkgebouw vult, onze harten opent, ons verstand verlicht, onze wil stuurt, buigt. Zodat we gaan willen wat u wilt. Wij bidden u. Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. U heeft ons opnieuw samengebracht. En daar danken we u voor. Maar het is wel een heel aangrijpend thema dat bepreekt zal worden. De hel. En daarom bidden we, Heere. Geef uw dienaar bewogenheid. En geef dat aan ons allen, ook in het luisteren. En dat we door het woord van deze avond niet afgestompt zullen worden. Dat het ons hart niet al harder maakt. Maar dat het ons zal brengen aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Die nedergedaald is ter helle. En mag het zo, Heere, een middeltje zijn in uw hand. Om uw gemeente te bouwen. Om jongeren en ouderen daar te brengen waar het leven is, bij uw geliefde Zoon. Heren, wij bidden voor elkaar zoals we hier zijn. U kent de omstandigheden van ons leven. Dat kan zo heel verschillend liggen. Het ligt ook verschillend, want bij sommigen is er sprake van een rustige periode waarin het zo allemaal wel voortkabbelt, of misschien juist een hele vreugdevolle periode in het leven. Maar bij anderen is er juist rouw en is er ziekte, lichamelijk of psychisch leed, vermoeidheid en allerlei zorgen en noden die kunnen drukken. En Heren, dan bidden we voor elkaar en we bidden in het bijzonder voor hen die het zwaar hebben, die het moeilijk hebben. Mogen ze uw kracht en uw nabijheid ervaren en wilt u troosten in het verdriet en nabij zijn in de ervaring van eenzaamheid. Leer ons, Heren, om in voorspoed dankbaar te zijn, maar ook in tegenspoed geduldig te zijn. Dat kunnen we allebei niet van onszelf. Daarom bidden we u erom. En mogen we zo voor de toekomst vertrouwend zijn, ziende op u, die in Christus zo'n getrouwe vader bent en die zorgt en leidt. Heer, zo bidden we voor de ouderen die hier zijn, die thuis verbonden zijn. Ze kunnen tobben over het einde. Hoe zal het dan zijn? Waar allerlei mensen om hen heen door u geroepen worden om voor u te verschijnen. Heer, u weet welke angst ons ook kan beheersen. Want de dood is een verschrikkelijk iets. Een vijand. Maar we bidden met en voor onze ouderen dat ze in dat alles zich helemaal aan u mogen verliezen. Heere Jezus, en door uw geest de hoop ontvangen dat er ook voor hen vergeving is. Genade in Christus. En Heere, als daarvoor nodig is om meer te leren over hun eigen schuld en zonde, leer het maar. Leer het ons allemaal, Heere, want ook jongeren kunnen sterven. We hebben het allemaal nodig. En niet alleen om te sterven, maar ook om te leven. Om het leven te leiden met u. U kent ook de harten van de jongeren. Alle vragen die zij hebben. Het valt niet mee om christen te zijn in deze tijd. En aan alle kanten wordt er ook aan de jongeren getrokken. Maar dat geldt net zo goed voor de volwassenen in de drukte van het leven, op de werkvloer, in alles wat er ook moet. En er moet zo ontzettend veel, Heren. Bewaar ons ervoor om onze pinnen al te vast in te slaan. En mogen wij leven als pelgrims, wetend en gelovend dat ons burgerschap in de hemel is, waaruit wij de zaligmaker verwachten. Heren, gedenk aan een ieder die een taak heeft in het midden van de gemeente. We bidden voor de kerkenraad. We dragen de kerkvoogd aan u op. We bidden voor de kosten, de hulpkosten. Gedenk ook aan degene die de uitzending van de diensten verzorgen, de organisten. Degene die op een andere wijze bijdragen, bij de kinderoppas, bij het kerkblad, schoonhouden van het gebouw, er gebeurt zoveel, Heren. Parkeerwachters, Heren, dank voor al het werk dat zij ook mogen doen en dat we zo ook samen gemeente mogen zijn. Maar geeft u ook telkens weer de krachten en de moed. En dat we zo een steentje mogen bijdragen aan het reilen en zeilen in de gemeente. Niet om ons, maar dat we u daarin op het oog zouden hebben. We bidden u, wees met de kerken hier ter plaatse in Hardingsveld, in Sliedrecht. Wilt u krachtig werken, ook daar in de andere gemeenten? Laat uw woord helder verkondigd worden. En dat uw geest het woord ook daar toepast en thuisbrengt in het hart. Gedenk aan ons in alle gebrokenheid en verdeeldheid van uw kerk. Erbarm u, Heere, geef een reformatie. Geef een terugkeer naar u, naar uw woord. Ook op dat punt. Maar eenheid kan er toch pas zijn als er ook gebondenheid is aan uw woord. En dat bidden we voor de hersteltevormde kerk. U zegt het in uw woord, houd wat ge hebt. Heere, wij zijn zwak. Wij wijken zo makkelijk af van u en uw woord. Maar houdt u ons vast. En wat er anders moet, waarin wij bekering nodig hebben, wilt u het zelf werken. Geef zo een opwekking in ons land. Gaat u hier niet weg, Heere. Vertrek niet alleen maar naar andere delen van de wereld. Het beurt ons op en het geeft ons moed als we lezen dat u daar werkt. In landen waar moslimregimes zijn, maar dat u toch doorwerkt. En toch, Heere, wij wonen hier. En hier heeft u in het verleden ook zo kennelijk en krachtig gewerkt. Verlaat ons toch niet. We bidden u, we pleiten u ook voor de nieuwe generaties, dat ze ook later ter kerke kunnen gaan. Dat er een gemeente van u is, Heer Jezus. En dat ze hier ook zullen horen wat nodig is om getroost te leven en eenmaal zalig te sterven. Heer, gedenk aan onze overheden. Wees met uw volk Israël, we bidden u, laat alle antisemitisme toch ophouden, ook in ons land. Maar ook bidden wij om het geloof in Jezus de Messias, want dat heeft uw volk nodig. En dat hebt u ook beloofd. Doe dan naar uw woord. Wees met onze geestelijke broeders en zusters die het moeilijk hebben omdat ze vervolgd worden, omdat ze getreiterd worden, geen baan kunnen krijgen of geen huis kunnen krijgen vanwege het geloof in Jezus, misschien in kampen zitten. Troost hen en erbarm u over hen. Maar ook bidden we voor hun vervolgers. O God, trek hen, opdat zij Jezus zullen kennen. Ze komen met hem in aanraking. Want als ze die christen in de ogen kijken, dan zien ze toch in hen iets van de liefde van de Heer Jezus. O, mag dat gezegend worden. Gedenk aan al die mensen die een andere godsdienst aanhangen. Moslims, boeddhisten, hindoeïsten. En er zijn nog veel meer religies. Allemaal kostbare mensen, door u gemaakt, die hun best doen, Heren. Hun best doen om een goed leven te leiden. Die dat hebben meegekregen of daartoe bekeerd zijn. Maar wij maken ons zoveel zorgen. Want het is Jezus niet. En daarom bidden we voor zendelingen, evangelisten. Voor al degenen die uw woord, het evangelie, mogen doorgeven. Bijbelvertalers, Heere, zegent u dat werk, opdat ook de heidenen zullen weten dat er een zaligmaker is. Ook zij, die u niet kennen, tot de kennis van de Messias zullen komen. Wij zijn ook van nature heidenen, maar wij zijn er ook bijgeroepen, bijgebracht door uw onpeilbare genade. Dan kan het toch ook voor hen. doe het om uzelfs wil. Heere, zo leggen wij onze gebeden voor u neer. Geeft u een goed uur, een goede dienst. Mogen we gevangen worden genomen door uw spreken, door uw stem. En diezelfde gestalte ontvangen die Jozua van u kreeg, zoals we vanmorgen hoorden. Spreek tot uw dienaar wat u te zeggen hebt. En mogen we dan zo verrast worden door uw woord, ja door uzelf, Heere Jezus. We hebben dat niet verdiend, Heere. U zou heel dit gebed naar de prullenbak kunnen verwijzen, want het is zo gebrekkig. Maar wilt u het overbidden, wilt u het zuiveren en ons horen, enkel en alleen, om Jezus wil. Amen. Wij openen Gods woord in het Lucas-evangelie, hoofdstuk 16, waarvan we lezen vers 19 tot en met 31. De schriftlezing is Lucas 16, vers 19 tot het einde. En in Lucas 16 vanaf vers 19 luidt het woord van de Heere tot ons als volgt. En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper, een zeer fijn lijnbaad, levende, elke dag, vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort, vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimeltjes die van de tafel van de rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. En door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, Vader Abraham, ontferm u mijne en zend Lazarus, dat hij het uiterste van zijn vinger in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zei, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus desgelijks het kwade. En u wordt hij vertroost. En gij lijdt smarten. En boven dit alles, tussen ons en u, is een grote kloof gevestigd. Zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zei, ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders. Dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hen, ze hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen. En hij zei, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Doch Abraham zei tot hem, indien ze Mozes en de profeten niet horen, zo zullen ze ook, al ware het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Tot zover de lezing uit het woord van God, een heel indrukwekkend gedeelte. Ik denk dat u het zo ook ervaart. Nou, de preek van deze avond gaat, zoals ik net al zei, in het gebed over de hel. Heel indrukwekkend. En toch, u heeft het al gemerkt als we dit zo lezen, het is bijbels, komt op uit het woord. En daarom mogen we het niet verzwijgen. De Heere geven dat we door de nood gedreven ons zullen begeven tot hem. Om troost, om redding, om heil. Dat zou een heerlijke uitwerking zijn toch? De catechismus Vraag en antwoord 11. Die lezen we nog. Vraag en antwoord 11. Laatste vraag en antwoord in het deel over de ellende. Er wordt gevraagd in vraag 11, is dan God ook niet barmhartig? Het antwoord luidt, God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde, die tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. Tot zover. Zullen wij nu samen zingen, nog een keer uit Psalm 94... U heeft het gemerkt, een wat onbekende psalm, maar dan is het wel goed dat we er een aantal versen van zingen achter elkaar. Dan beklijft de melodie ook wat. Vers 4, ze zeggen, stout op hun vermogen, de Heer slaat op ons, doen geen ogen. Vers 5, zou dan de schepper die onze oren geplant heeft, zelf niet kunnen horen. En ook vers 8, de Heer zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Psalm 94, vers 4, 5 en 8 zingen we. En ondertussen krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor eredienst en pastoraat. De tweede is voor de kerkvoogdij. En de derde is voor de stichting In de Rechte Straat. Thuis kunt u de gaven digitaal overmaken. De Heere zegene u en uw gaven. We zingen Psalm 94, vers 4, 5 en 8. Gemeente, op een zekere maandagochtend was Robert Murray McChane, u kent hem wel, de man van Eens was ik een vreemdeling, op bezoek bij zijn vriend Bona, of andersom, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar in ieder geval, ze spraken elkaar, allebei predikanten. En hoe gaat dat dan als twee predikanten elkaar spreken op maandagochtend? Nou, waar heb je over gepreekt? Zo vroeg hij dat aan Andrew Bona. En Bona zei, over de hel. Ik heb over de hel gepreekt. Toen stelde McChane zijn vriend een hele diepe vraag. Hij vroeg, heb je erover gepreekt met tranen? Ik weet het antwoord niet. Ik vind het wel heel leerzaam. Heb je erover gepreekt met tranen? Vanavond preek ik over de hel. En mijn gebed is dat het niet koud en hard zal zijn. Onbewogen. Maar dat ik er als het ware met tranen over mag preken. In de bewogenheid van de Heere Jezus. Dat is mijn verlangen. Het thema is heel eenvoudig. De hel. Eerst gaan we erop letten wat de hel is. Vervolgens de vraag, is die hel er eigenlijk nog wel? En in de derde plaats een hele persoonlijke vraag, daar wil ik mee eindigen. Bent u verlost van de hel? Dus de hel. Allereerst, wat is de hel? Vervolgens, is de hel er nog wel? En ten derde, bent u verlost van de hel? Eerst dus, wat is de hel? Nou, laten we eens kijken wat de Bijbel daarvan zegt, gemeente. Er worden in de Bijbel allerlei verschillende woorden en beelden gebruikt voor die vraag. Wat is de hel? Ik ga er drie noemen. De hel, dat is duisternis, donkerheid. Matthäus 8, vers 12. En de kinderen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Al daar zal wening zijn. Wat is dat, jongens en meisjes? Wening? Dat is dat je huilt, hè? Daar wordt gehuild. En knessing der tanden. Tandengeknars van pijn en roeging. Het is een beeld van de duisternis, hè? Het kan het eng zijn als het donker is. Jongens en meisjes vinden dat soms eng, denk ik. En dan zeg je, nou, papa, mama, wilt u even de lamp aandoen? Het is niet fijn, donker. Maar ook volwassenen hebben het er niet zo op. Het donker, je maakt het licht. Nou, Jezus zegt, de hel, dat is buiten. Binnen is het licht. In huis, want daar ben ik. En ik ben het licht der wereld. Waar ik ben, daar straalt en schittert alles. Maar buiten, daar is donker. Aarde donker. Dat is de hel. Dat is het eerste beeld. Duisternis. Tweede is verderf. Ook wel wat moeilijk woord, hè? Verderven betekent iets als ondergang. Matthäus 10, vers 28. En vreest u niet voor degene die het lichaam doden, zegt Jezus, en de ziel niet kunnen doden. Maar vreest veel meer hem, wees bang voor hem, God, die bij de ziel en lichaam kan verderven in de hel. Mensen kunnen dat niet, zegt Jezus. Ze kunnen je lichaam wel doden, maar je ziel niet. Maar God kan dat wel. Hij kan je verderven in de hel. Ziet u het verderf? En voor het woord hel staat dan in het Grieks Gehenna. En dat verwijst naar het dal van Hinnom, even buiten Jeruzalem. Dat dal waar in vroege tijden iets verschrikkelijks was gebeurd. Daar werden kinderoffers gebracht. Het dal waar waarschijnlijk ook de afvalverbranding plaatsvond. Vreest hem, die zowel ziel als lichaam kan verderven, kan verbranden. Zoals dat afval, zegt Jezus. En dat sluit dan alweer aan bij het derde beeld. Het beeld van vuur. Matteüs 13, vers 41 en 42. Ik noem de teksten maar, hè, zodat u proeft ook van, ja, dit staat er. De Zoon des Mensen zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen uit zijn koninkrijk vergaderen al de ergernissen en degene die de ongerechtigheid doen. En zullen dezelfde in de vurige oven werpen. Dat is weer een ander beeld, hè? Een vurige oven. Daar zal wening zijn, een knessing der tanden. Heeft u diezelfde uitdrukking? De hel is als een vurige oven. Vuur, dat maakt alles kapot, hè? Vuur verteert alles. Nou, zo zal de hel een plek zijn waar alles kapot gaat. Het is, Openbaring 20, een poel die brandt van vuur en sulfur, zwavel. En dat vuur, ik kom ook tegen in Lucas 16, het gedeelte dat we hebben gelezen met elkaar. Dat is die rijke man, die een geweldig leven had gehad, hè? Prachtig leven, maar als die dan sterft, en als die dan zijn ogen open doet, dan is hij in de hel. Voor hel staat hier een ander woordje in de grondtekst. Het woord Hades. Je zou het kunnen vertalen met dodenrijk. Lazarus is daar ook. Dat is misschien wat bevreemdend, hè? Allebei op dezelfde plaats. Ja. Maar Lazarus bevindt zich wel in de schoot van Abraham. En de rijke man, hoe staat het er? In de pijn. Wat voor pijn? Hoor hem roepen. Vader Abraham, mag ik wat koelten? Ik lijd smarten in deze vlam. Ziet u, het vuur. Een vlam. En er is die man. Hij is in vers 28 van Lucas 16, deze plaats der pijniging. Hij heeft pijn. Verschrikkelijk. Derde beeld. Beeld van vuur. Nou is er iemand die denkt heel goed mee en die zegt, ik begrijp het eigenlijk niet meer zo goed. Hoe zit dat nou? Als er vuur is in de hel, dan kan het er toch niet aardedonker zijn. Want vuur, dat geeft licht. En andersom ook, hè? Als het dan misschien donker is, maar dan klopt dat toch niet met dat vuur. En als God je verderft, als hij je verloren laat gaan, dan kun je toch niet eeuwig huilen en tanden knassen. Dan ben je er toch niet meer. Ik benoem deze vragen maar, gemeente, omdat ze zomaar, ja, toch bij ons boven kunnen komen, hè? Als je dit zo allemaal op je in laat werken. En ze kunnen je ook wel wat in verwarring brengen. Hoe zit dat nou allemaal? Nou, het is goed om die vragen te stellen. Ze helpen namelijk om het wat duidelijker te krijgen. Wat het nu eigenlijk is, de hel. Kijk, de Heere openbaart er ons iets van, maar wel in beeldtaal. In verschillende beelden, zou je kunnen zeggen, hè? Maar de hel is zo erg. Zo verschrikkelijk, dat het eigenlijk niet te zeggen is. En daarom de Heer Jezus kiest elke keer weer andere woorden, andere beelden. De ene keer zegt hij, oh de hel, het is zo verschrikkelijk donker daar. En de andere keer zegt hij, de hel, het is zo heet daar. En een derde keer zegt hij, dat is nou sterven, als je in de hel bent. Waar gaat het om, gemeente? dat de hel een plek is waar je terecht zult komen als je gestorven bent, maar niet geborgen bent in de Heer Jezus Christus. Dat is de hel. Het is een plek die bestemd is voor de duivel en zijn engelen, zegt de Heer Jezus. Maar dan, als je hoort bij die duivel, denk maar aan vanmorgen, hè, die preek, waar sta jij als je hoort bij die duivel? Dan zul je daar ook moeten zijn. Het is een plek, gemeente, waar de Heer niet is in zijn liefderijke aanwezigheid. Waar hij zijn genade niet laat voelen. Hier op aarde is dat wel zo, hè? Gelukkig wel. Het kan heel zwaar zijn. We hebben gezongen over dit moeilijke leven. Zo kunt u dat ook beleven, hè? Wat een moeilijk leven. En toch, hoe moeilijk ook, maar de Heer wil wel iets van licht schenken. In uw donkere leven. Ja. Maar daar, in de hel, is dat licht niet meer. Daar is de Heere, je mag het ook zo zeggen, slechts aanwezig in zijn toorn, in zijn gramschap. Daar toont hij op die mensen die zijn zoon buiten de deur hebben gehouden. Die zijn zoon hebben verworpen en daarin hebben volhard. Hoe zegt antwoord 10 van de catechismus dat? Antwoord 10, waar we de vorige keer bij stilstonden. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij geenszins, maar hij vertoont zich verschrikkelijk bij de over de aangeboren en werkelijke zonde. En wil die door een rechtvaardig oordeel, daar komt het, tijdelijk straffen. We hebben de vorige keer bij stilgestaan, hè? Maar er staat er ook eeuwig straffen. Er is een oordeel, gemeente, er is een rechtvaardig oordeel waardoor God de zonde eeuwig straft. En daar gaat antwoord 11 over door. Het gaat er over de hoogste straf. Dat is de eeuwige straf aan lichaam en ziel. En dat is nou precies wat de Bijbel zegt over de hel. Kijk, daarom hebben we een belijdenis geschrift, hè? Als de catechismus en die anderen natuurlijk net zo goed. Om samen te vatten, om het helder te maken, wat zegt de Bijbel nu? Hier helpt het ook weer. Dit is nu de hel, eeuwige straf aan lichaam en ziel. Gemeente van Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht. U bent op weg. En ik ook. Ik preek ook tegen mezelf. Wij zijn onderweg. En wat is uw eindbestemming? Waar ga je heen? Waar gaat u heen? Kijk naar de ouderen in ons midden. Waar bent u heen op weg? Nog even. En u staat voor God. En waar zult u dan zijn? Jongens en meisjes, kennen jullie dat schilderij van de brede en de smalle weg? Ken je dat? Moet je eens goed naar kijken. Als jullie thuis hebben hangen, misschien bij opa en oma, moet je eens goed naar kijken. Dan zie je een hele brede weg. En die mensen die over die brede weg lopen, nou, die hebben het makkelijk, hè. Een mooie brede weg waar ze over kunnen lopen. Maar dan bovenaan, wat zie je daar? Helemaal aan het einde van die brede weg. Dan zie je vlammen. Dat is de hel. Dat is erg. Maar dan is er ook een smalle weg. En dat is niet zo'n fijn weggetje hoor. Dat is een heel smal, kronkelig paadje met allemaal heuvels en zo. Dat is niet makkelijk om over die smalle weg te lopen. Maar volg het eens, dat paadje. En wat zie je dan? Helemaal bovenaan. Daar zie je iets heel moois. Ik kan het moeilijk zeggen. Je ziet iets van een gouden stad. Je ziet wat engelen. Dat is de hemel. Waar ga je heen? Ga je naar die vlammen? Of ga je naar die hemel? Ja, zeg je dominee, maar hoe weet ik dat? Waar ik heen ga? Het is heel eenvoudig. Als jij de Heer Jezus lief hebt, omdat hij ook voor jou aan het kruis stierf, dan mag je weten dat je naar de hemel gaat. Naar de Heer. Maar als je de Heer Jezus niet lief hebt, dan loop je nog op de brede weg. Weet je wat nou het bijzondere is? Als je op die smalle weg loopt, dan kun je niet meer op de brede terechtkomen. Dan ga je naar de hemel. Als je werkelijk in Christus bent, kun je nooit meer uitraken. Andersom kan het wel. Als er hier misschien nog iemand is, van de jongens en meisjes, van de ouderen, van wie dan ook, die loopt op die brede weg. U kunt op die smalle terechtkomen. Jazeker, daarom bent u hier. Dat wil de Heer. Dat is zijn verlangen. Om ons allen daar in die heerlijke hemel te brengen. Iemand zegt, nou, ik heb een lastige vraag. Ik mag het eigenlijk niet vragen, maar is die helden eigenlijk wel? Staat die wel? Dat is de tweede gedachte. Is de helden nog wel? Geen vreemde vraag als je die vraag hebt. Geen vreemde vraag. Kijk, vroeger, toen geloofden ze dat, hè? Tegenwoordig gelooft bijna geen mens dat meer. Laten we maar wel wezen. Vroeger, ja, toen vertelden ze van die verhalen over de onderwereld en zo, de oude Grieken. Over het leven na dit leven. Over Hades, de god van de onderwereld met zijn hond. Die je dan bracht naar de overkant van de rivier en dan was je daar in die onderwereld. Dat was in de tijd van de oude Grieken. Later, toen Europa gevormd werd door het christelijk geloof, door de Bijbel, waren mensen massaal bang voor de hel. Er is een bekend boek over, De Goddelijke Komedie. Dat boek laat dat zien. Een reis van de hel, het vage vuur naar de hemel. En uitvoerig beschrijft die auteur hoe elke zonde wordt gestraft. Allemaal weer op verschillende manieren. Nou, dat vinden heel veel mensen vandaag de dag interessant. Mensen die wat belezen zijn en zo, die houden van studeren, die lezen dat boek en die zeggen, nou, boeiend. En in musea kun je er naar kijken, hè, van die schilderijen. Ik weet niet of u ze ook wel eens hebt gezien. Met allerlei verschrikkelijke taferelen. Van die duiveltjes met 3 tanden en zo. Ja, dat geloofden ze vroeger. Maar, ja, daar lachen we nu om. We geloven dat allemaal niet meer. Dat was toen. Wie gelooft dat nog? Herinnert u zich nog dat er een tentoonstelling was, een paar jaar geleden, over de gereformeerde gezindten bij ons in de Bijbelbelt in Utrecht, Katharijnenconvent. Ik ben er toen ook heen gegaan. En helemaal aan het einde van die tentoonstelling zag je een soort ballenbak met allemaal rode ballen. En dat stelde dan de hel voor. En die bezoekers van die tentoonstelling, die maakten daar allemaal grapjes over. Ik vond het huiveringwekkend. Huiveringwekkend. Als je gelooft, hè. in de werkelijkheid van die hel is wat. U zegt ja. Zo denkt de gemiddelde Nederlander, maar wij geloven dat toch nog. Is dat zo? Gelooft u dat? Gelooft u dat er een hel is? Ik hoop dat u gelijk heeft. Maar ik denk dat wij er eigenlijk ook wel veel moeite mee hebben. Met die hel. Dat we het een steeds lastiger onderwerp vinden. Hoe komt dat? Vanwege drie dingen, als ik het samenvat. Er is meer te zeggen hoor, maar ik beperk me even tot deze drie vragen. Drie vragen, lastige vragen, waar we mee kunnen zitten. Allereerst, hoe kan een God die liefde is, mensen naar de hel sturen? Volgens mij zit daar de belangrijkste knoop. Dat is het lastigste. Dat God zo duidelijk zegt in zijn woord, ik ben liefde. Dat is mijn wezen. Ik ben barmhartig. En ik wil niet dat iemand verloren gaat. Maar ik wil dat u allemaal eeuwig leeft. Daartoe gaf hij immers zijn eigen zoon. God is liefde. Maar hoe kan dat dan? Dat zo'n God, die liefde is, mensen zoals u en jou en mij verloren laat gaan. Je zou toch zeggen, dat is onmenselijk. Dat is onmenselijk. Dat is onbarmhartig toch? Daar kun je toch niet bij? Nou, de catechismus, actueel hè. Is dan God ook niet barmhartig? Dat is precies jouw vraag hè. En die vraag gaat zo diep. Die herken je wel hè. O God, u bent toch barmhartig? Dan kan het toch niet zo zijn dat mijn man, mijn vrouw in die hel terechtkomt. Dat kan toch niet. O God, u bent toch barmhartig. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ze kunnen daar toch niet komen. Of misschien zit u nog wel met die vraag. Heere. Laat mij daar niet komen. Is God ook niet barmhartig? Waar krijg je antwoord op die vragen in het woord? Want gemeente, daar lezen wij. Dat God inderdaad liefde is. Laten we daar alsjeblieft niet aan twijfelen. Hij is liefde. Maar het is wel heilige liefde. Heilige liefde. Het is geen lievigheid, hè. Gods toorn. Dat is de uiterste spits van zijn liefde. Ik heb het vaker gezegd, hè. Je kunt niet zeggen dat God toorn is zoals die liefde is. Zijn liefde gaat over zijn wezen. Zo is die. Maar dat betekent niet dat er ook geen toorn is. Het is de spits van zijn liefde. Het is het gevolg van zijn liefde. God is wel barmhartig, zegt de catechismus. Ja, zeker is die dat. Maar hij is ook rechtvaardig. En vat het alsjeblieft niet verkeerd op. Zo van, je hebt een deel in God, dat is een barmhartigheid. En dan heb je een ander deel, dat is een rechtvaardigheid. 50-50. Nee, God is, om het een beetje moeilijk te zeggen, eenvoudig. Dus zijn eigenschappen die strijden niet met elkaar. Hij is 100% rechtvaardig en hij is 100% barmhartig. Hij is barmhartig in zijn rechtvaardigheid en rechtvaardig in zijn barmhartigheid. En blijkbaar hebben we dus een verkeerd beeld van zijn liefde. Dat is het punt. De bekende theoloog Bavinck, heel bekend van zijn dogmatiek die hij schreef. Hij zegt, het is de hoogste liefde die met de zwaarste straffen dreigt. En weet u waar we dat zien? Wie heeft er het meeste over de hel gesproken? Al die teksten die ik zo net aanhaalde over de hel. Uit wiens mond kwamen ze? Het is de Heer Jezus zelf. Hij had het er zo vaak over. En hoe vol ontferming was hij? Dat is niet te zeggen, hè? Hij was met ontferming bewogen over de schare voor hem. En juist daarom kon hij er niet van zwijgen. Die ernstige werkelijkheid. En gemeente, die Jezus die we in het woord tegenkomen, is vandaag dezelfde. En die spreekt ook vanavond tot ons. En daarom deze preek. Hij wil u waarschuwen. Hij wil u eerlijk behandelen. Hij heeft u niet over voor het eeuwig verderf. Jongens, heeft gehoord, meiden, hij heeft jou niet over voor het verderf. Echt. En wat zou het toch verschrikkelijk zijn, gemeente, als er ook maar één van ons zou zijn. Eén van ons die daar terecht zou komen. Zou toch vreselijk zijn. Want God wilde je redden. Hij wilde jou zaligen. Hij wil het. Maar je hebt gezegd, nee, doe dat nou niet. Ik ga zonder Jezus verder. En dan, na 20 jaar, 40 jaar, 80 jaar, zegt God, als je het dan echt niet wil, dan sluit ik je buiten. Dan zul je voor eeuwig buiten mijn licht zijn. Buiten mijn gemeenschap zijn. Uw wil geschieden. Als die rijke man in de hel is, dan begint hij zich ineens ernstig zorgen te maken, hè, om wie? Hij zegt, ik heb nog 5 broers. En daarom, Abraham, laat Lazarus toch alsjeblieft naar mijn broers toe gaan. Want ik weet net hoe ze zijn. Ze geloven het niet. En ze leven maar raak, net als ik. Maar als nou Lazarus naar beneden komt, dan zullen ze het geloven. En wat zegt Abraham dan? Ze hebben Mozes en de profeten. Ze hebben het Oude Testament. Ze hebben de Bijbel. Ze hebben het woord van God. Dat ze die horen. En wij ook, hè, gemeente? We hebben Mozes en de profeten en nog veel meer. Het Nieuwe Testament erbij. Laten we daar nou naar luisteren. Maar die rijke man was niet overtuigd. Hij zegt, nee, vader Abraham. Maar als iemand van de doden tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Dat zou toch verschrikkelijk bijzonder zijn. Als iemand uit dat dodenrijk af zou dalen en zou zeggen, hier ben ik en ik kom uit het dodenrijk en ik wil jullie waarschuwen. En zo kun jij ook denken, hè? Staat allemaal wat op afstand. Totdat er iets bijzonders in je leven gebeurt. Totdat er een wonder gebeurt. Maar Abraham zegt, als ze niet luisteren naar de Bijbel, Mozes en de profeten, dan zullen ze echt ook niet luisteren als er iemand uit de doden zou opstaan. Echt niet. Wat een les. Wat een verantwoordelijkheid. Mozes en de profeten, Gods woord. Laten we er naar horen, gemeente. Tweede vraag. Ik heb het gehad over die vraag, hè? Hoe kan een God van liefde, een God die liefde is, mensen eeuwig verdoemen? Tweede vraag. Hoe kan een tijdelijke zonde eigenlijk eeuwig gestraft worden? Nou, daar is veel over te doen. Sommige theologen zeggen, kan de hel ook niet een tijdelijke plek zijn? Een plek waar je klaar wordt gemaakt voor de hemel. Een soort louteringsplaats. Nou, dat doet me dan denken aan het vage vuur, hè? Vroeger geloofden ze daarin, het vage vuur. Luther, zijn naam is vaker langsgekomen vandaag, hè? Maar die moest daar niks van hebben. Die zegt, dat zoek je tevergeefs in de Bijbel. En nou is het vreemde dat protestanten zulke gedachten ook gaan opperen. En dan wijzen ze ook onder andere op het woordje eeuwig. Eeuwig, zeggen ze, dat betekent in de Bijbel niet altijd voor altijd. Dat betekent een lange tijd. Dat is waar. Soms betekent eeuwig een lange tijd. Maar als je nou alle teksten in de Bijbel goed leest en bij elkaar legt, dan zie je, het gaat om een definitief vonnis. Nee, maar die gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden, ze wilden binnenkomen, doe ons open. Maar ze moesten buiten blijven. Ze moesten buiten blijven voor altijd. Er staat nergens in de Bijbel dat je onheiligheid wordt weggebrand en dat je dan alsnog bij God kunt komen. Er staat wel dat er een grote kloof is. Dat hebben we gelezen, hè? Kanttekening 34 zegt daarvan, dat is een wijde en diepe tussenscheiding. Door Gods wil en macht vastgemaakt. Een grote kloof die niet overbrugd kan worden. Laat het beeldspraak zijn. Maar het laat wel zien hoe de werkelijkheid is, hoe de zaken ervoor staan. Je kunt niet van de hel naar de hemel gaan. En ook niet andersom. Abraham zegt, dan zouden we naar u toe willen komen. We kunnen het niet en u kunt niet bij ons komen. Maar is dat wel eerlijk? Al zou je 80 jaar gezondigd hebben, dat is heel erg. Maar dan kan God je toch niet eeuwig straffen? Eeuwig van God gescheiden laten zijn? Ja, zegt de catechisme, maar dan moet je wel dit wel heel goed bedenken. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste straf gestraft moet worden. Je hebt gezondigd tegen een enige God. Tegen een allerhoogste majesteit. En gemeente, wij kunnen dat niet begrijpen. Hoe erg de zonde is. We maken het altijd maar klein. Maar die zonde, die ene kleine zonde, is gedaan tegen de allerhoogste eeuwige majesteit. En dat is een verschrikking. En daarom een oneindige straf. Misschien zegt u, ja, ik volg het wel, maar ik krijg mijn hart daar niet in mee. Ik kan dat niet, ik kan daar niet bij. Dat kan ik me voorstellen. Argumenten hebben hun beperking, hè. Ik kan zeggen, ja, maar dat zit zo en dat zit zo, alsof het wiskunde is. Maar weet u wat het belangrijkste is? Dat wij die hoogste rechter van hemel en aarde leren vertrouwen. Vertrouwt u hem? Als je in het nieuws langs ziet komen dat iemand een gevangenisstraf heeft gekregen of juist niet, dan kun je daar wat van vinden, hè? Dan zeg je, nou, dit is wel een heel karige straf, hoor. Dat begrijp ik nou niet. Of dat is wel heel veel. Hoe kan dat? Daar vinden we wat van, hè? Maar gemeente, God de hoogste rechter. Wie weet wel wat hij doet. En een kind van God vertrouwt hem. Heren, u bent God. En u weet wat u doet. Dat over die tweede vraag. Derde vraag. Hoe kunnen we eeuwig zalig zijn? Als er mensen zijn die in de hel zijn terechtgekomen. Je moet er toch niet aan denken. Dat jij voor eeuwig gered bent. Maar diegene van wie je houdt. Voor eeuwig verloren. Hoe kun je dan ooit gelukkig zijn? Herkent u die vraag? Hoe kun je genieten van God? In hem verheugd zijn een eeuwigheid lang. Als hij niet bij je is. Als zij afwezig is. Zal je geluk dan niet op zijn minst wat getemperd worden? Dat er altijd nog in je hoofd iets is van, oh, was hij hier ook maar. Hoe zit dat? Ik weet het niet, gemeente. Ik weet het niet, echt niet. Ik weet wel twee dingen. Dat er niets is wat het geluk van Gods kinderen zal verstoren, gelukkig maar. De zaligheid is echt de zaligheid. Lazarus, hij is volstrekt gelukkig in de schoot van vader Abraham. Echt. En ondertussen lijdt die rijke man pijn. Ja, maar dat snap ik wel, denkt iemand. Want die rijke man, die had Lazarus zo gemeen behandeld. Dat had hij, inderdaad, dat had hij. Die rijke man had alles. En Lazarus lag voor zijn deur. En die kreeg van die rijke man werkelijk niks. De rijke man liet hem verkommeren. Zou het dan zo zijn dat Lazarus het mooi vindt om te zien dat die rijke nu eindelijk zijn beloning krijgt, zijn straf? Dat lezen we niet. Ik lees het in ieder geval niet. Ik lees wel dat Abraham zegt, kind, je hebt het allemaal in je leven gehad. Jij hebt al zoveel goeds gekregen. Lazarus niet, nu is het andersom. Maar ik lees niet dat Lazarus het mooi vindt dat die rijke man lijdt, pijn lijdt. Gods kinderen, ze zullen in de hemel en na Jezus terugkomst op de nieuwe aarde vol van God zijn. En God is liefde, zeiden we toch? Dan zijn ze vol van liefde, ook dan. Maar tweede is ook waar, dat ze het eens zullen zijn met het oordeel van God. Ze zullen het beamen. Ze zullen God gelijk geven. Hoe? Ik weet het niet. Hoe dat allemaal zit. En wat ik niet weet, kan ik niet uitleggen. Maar dat is wat het woord ervan zegt. God zal ervoor zorgen dat je het ermee eens zult zijn en volstrekt gelukkig. We gaan naar onze derde gedachte. Ten slotte, bent u verlost van de hel? Want gemeente, we hebben allemaal moeilijke vragen behandeld, hè? En misschien zijn er nog wel vragen waar u of jij mee zit. en die ik niet aan de orde heb gesteld. Dat zou zomaar kunnen, want het is wel een heel moeilijk iets. Nou, ik zou zeggen, vraag het maar. Het is misschien voor mij ook weer opscherpend. Maar laten we nou dit meenemen naar huis. Laten we dit onthouden, dat er een hel is. Jawel. Al willen we het niet. Maar die hel is er wel. Al geloven zoveel mensen het niet meer. Al praten wij er liever niet over, hè. Maar daarmee houdt de hel niet op te bestaan. Het is net als die mestput. Je kunt doen of die er niet is, maar dat is niet verstandig. Je moet voorkomen dat je erin loopt. En dat je kinderen erin lopen. Laten we zo omgaan met de hel. En daarom, nee, het is geen mooi onderwerp. Maar laten we het maar niet verzwijgen. Laten we er maar wel over spreken. In de opvoeding. Niet om kinderen bang te maken. Maar wel over spreken. In de catechese. In het pastoraat. In de prediking. Laten we er wel over spreken. Nogmaals, niet om mensen angstig door het leven te laten gaan. Maar juist, wat is het grote doel daarvan? Om hen bij Christus te brengen. Gemeente, dat is het doel. Dat ieder van ons tot hem de toevlucht leert nemen. Mag dat wel, zeg je. Uit angst voor de hel, uit angst voor die vlammen. Vluchten naar Jezus. Mag dat wel? Het moet maar toch om God te doen zijn. Dat mag zeker. Als u maar bij Christus terechtkomt. En daar leert u de rest, echt. Als je bij Christus bent, dan ga je het leren. Iets daarvan. Liefde tot God zelf. En dan komt er een punt en dan zeg je, al was er geen hemel en al was er geen hel, dan nog zou ik hem dienen en dan nog zou ik hem lief hebben. Maar de Heer begint vaak door je bevreesd te laten zijn. Waar kom ik terecht? Daarmee mag je naar de Heer Jezus gaan. Die Christus, van wie we hebben beleden zo net, dat hij is neergedaald in de hel. Toch? Dat staat in de 12 artikelen. Nedergedaald ter helle. Neergedaald in de hel. Want was het geen hel toen hij hing aan het vloekhout en het riep: mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Totaal verlaten door zijn vader. Dat is toch de hel. De Godverlatenheid. Zijn vader was er zelfs, daar op Golgotha. Maar dan wel in zijn toorn. En dan zegt ons avondmaalsformulier: hij heeft zich vernederd. Tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. Heb je hem weer, hè? Die hel. Met lichaam en ziel aan het houden des kruises. Toen hij riep met luide stem: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En nee, dat kunnen we niet begrijpen. Dat is nou ook weer zoiets, dat kun je niet vatten, maar dat hoeft ook niet, gemeente. Als we maar erkennen dat wij dat verdiend hebben. Dat wij helwaardig zijn. En precies zoals we zijn, als een helwaardige, vluchten tot deze Christus. Dat leert de Heilige Geest. Om te geloven dat Hij toen en daar genoeg heeft gedaan, ook voor mij. En dan belooft de Heer in zijn woord: dan zal ik niet meer op u toornen, nog op u schelden. Echt niet. U hoeft niet naar de hel, want mijn eigen zoon is voor u neergedaald in de hel. Dan gaat de hel, gemeente, dicht. En dan gaat de hemel open, wijd open. Avondmaalsformulier nog een keer. Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer door hem verlaten worden. Nooit meer van hem gescheiden. Ervaar je dat altijd? Nee, dat niet. De stand van het geestelijke leven wisselt. De ervaring fluctueert. Maar de staat, die ligt muurvast. Veilig in Jezus' armen. Veilig aan Jezus' hart. Daar, in zijn teer erbarmen. Daar rust mijn ziel van smart. Gemeente, nog één keer bent u verlost van de hel. Amen. Laten we zingen Psalm 94, vers 10. Dat gaat over het afgepeinsde hart. En toch, toen heeft uw troost mijn ziel verkwikt. 94, vers 10. Zullen we samen danken en bidden. Ja, Heere, zo was er verkwikking. Ook vanavond. Verkwikking. Omdat we mochten zien. Op hem. Uw enige zoon. Die neergedaald is in de hel. We kunnen het niet begrijpen. We kunnen het niet bevatten. Maar o, mogen we ons verwonderen en verbazen, gelovend dat het waar is. Ook voor mij, helwaardige. Zodat we ook mogen zingen, nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven. naar het vaderlijk huis. Geen hel meer, maar een vaderhuis. Met veel woningen. Ja, want er zijn veel woningen, dat hebt u zelf gezegd, Heer Jezus. En daar kunnen we allemaal bij. Maar dan moeten we wel in Christus zijn. En daarom is ons gebed voor elkaar. Dat we met Hem huiswaarts zullen gaan. Want buiten Jezus is er geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Heere, gedenk aan ons allen. Zegen uw woord. Gaat u mee naar huis. Wees met hen die ook thuis verbonden waren. En ontfermt u zich ook over hen. In de omstandigheden waarin zij verkeren. Sterk ons. In deze week. In het werk. Als er vakantie is voor de jongens en meisjes. Geef dan ook een goede week. En mogen we zo. Met u. Onze weg gaan, wetend en gelovend dat u erbij bent, omdat u, Heer Jezus, verlaten was door uw Vader. Hoor zo naar ons gebed, aanvaard onze dank, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte op Psalm 94, vers 12. De Heer, mijn bondsgod, was voor deze mijn hoog vertrek in al mijn vrezen. Vers 12 van Psalm 94. Gemeente, gaat heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Thank you.